Naast mij Jan Hertoog, een socioloog. Dan een stapje verder of een stoeltje verder Christophe Bos uit Open VLD. Dan Nahima Langevi, CD&V. Meijerem Almaj, Groen. Ja. En Hilde Geraert. Misschien moet Hilde toch eens zeggen welke organisatie zij...
Ik werk voor Kerkwerk Multicultureel Samenleven en de deelwerking AMOS rond asiel en migratie.
Oké, okay, goed. Dus laten we eerst even een rondje politici doen. Beginnende bij Christophe Wijs naar Nahima. Eigenlijk ben ik zelf niet de migratie-expert, maar ik hoorde daar... we hadden dus ook, moet ik misschien er toch wel even bij zetten, we hadden in eerste instantie NVA gecontacteerd om hen te laten deelnemen aan dit debat. En ze gingen zeker iemand sturen, maar toen bleek dat hun drie mensen die ze beschikbaar hadden, of die daar iets van weten, niet beschikbaar waren, hebben er dus niks meer van gehoord. Ze vinden het zodanig belangrijk dat ze het in het parlement willen laten behandelen, maar dan is er niemand beschikbaar om erover te discussiëren. Maar zwart. Nahima, dus om even... de steen in de kikkerpoel, of hoe zeg je dat, te gooien. Er is een asielcrisis, het is een serieus, zwaar probleem. We worden overrompeld en we kunnen het niet beheersen. Wat is jouw interpretatie van de huidige toestand?
Ja, ik wil even alles toch wel een beetje in perspectief zetten. Er wordt gezegd dat wij overrompeld worden, dat er een stijging is van het aantal asielzoekers. Nu, in vergelijking met de voorbije jaren, is er wel een lichte stijging van het aantal asielzoekers, maar dat merk je overal in Europa. Ook bij ons, hè, een stijging van ongeveer 17%, net zoals dat ook in Frankrijk en in de ons omringende landen is. Als je dat vergelijkt, en we zitten dit jaar ongeveer, zitten we op dit moment tot bijna 20.000 asielzoekers, maar 10 jaar geleden zaten we op 42.000 asielzoekers. Dus dat even toch om de relativiteit van de zaak weer te geven.
Ja, dus
en weet ook dat eigenlijk het grootste gedeelte van de asielzoekers niet in Europa worden opgevangen, maar eigenlijk in de onmiddellijke omgeving, dus eigenlijk in de derde wereld zelf. Laten we dat even in perspectief zetten. Maar als u zegt, is er een crisis? Ja, er is inderdaad een tekort aan opvangplaatsen. En dat tekort aan opvangplaatsen, als je de oorzaak daarvan wilt gaan bekijken, dan zitten we al op 2006, 2007. Toen is er beslist om asielzoekers voortaan geen financiële steun meer te geven in de tweede fase, maar alleen maar bed, bad en brood, dus volledige opvang. Maar is er nooit beslist om bijkomende plaatsen te creëren? En toen had ik ook al gezegd, eigenlijk hadden we toen al minstens 2000 plaatsen moeten creëren. Die zijn er niet gekomen. En vandaar dat naderhand zich problemen hebben voorgedaan. Hè. Dus is er een tekort gekomen aan opvangplaatsen. Ja. Versterkt uiteraard door een aantal zaken zoals hotelopvang. Ja. Hoewel dat iedereen weet dat die in zeer slechte omstandigheden mensen daar worden opgevangen. Maar het heeft een aanzuigeffect op sommige mensen.
Oké, okay. Meirem, ik zie je toch enigszins ja knikken. Nog iets aan toe te voegen?
Het klopt dat wat betreft de asielsituatie op dit moment een kleine 20.000 mensen effectief in België zitten en geholpen moeten worden. Maar het grote probleem in dit debat is natuurlijk niet dat we het over asiel hebben alleen. Het feit is dat er een enorme vervuiling is van het debat, omdat men eigenlijk praat over asiel, maar tegelijkertijd een hele hoop andere problematieken die met asiel minder te maken hebben, maar veel meer met volkmigratie, met huwelijksvorming, mee in één pot gooit. En daardoor het debat, wat mij betreft,
dus dat ik zou ik uit deze pot
vervuild.
Voorlopig willen houden. En laat ons nu even over de asielcrisis hebben.
En dan krijg je dus fenomenen dat men zegt, er is een enorme grote, we worden overspoeld, die mensen blijven hier enzovoort. En men vermengt het een met het andere. En dan krijg je natuurlijk heel onheilspellende berichten soms. Maar de realiteit is dat inderdaad op het moment dat men overgestapt is van financiële naar materiële opvang, dat men daar niet de opvangmogelijkheden heeft uitgebreid. Het tweede feit is dat in de regering Leterme, toen ze nog niet een lopende zaak was, vanaf 2007, er gewoon een manifeste onwil is geweest bij de twee bevoegde ministers. Die hebben eigenlijk over het straat aan het rollen geweest. En de premier Yves Leterme heeft niet ingegrepen. Tot op het moment dat Herman Van Rompuy daar kwam, ingegrepen heeft, daar een werf van gemaakt heeft. Jammer genoeg is hij dan vertrokken naar Europa en is de boel weer stilgevallen. En we zitten nu in een situatie dat we van politieke onwil in onmacht terechtgekomen zijn. En merken jaar op jaar dat we in winterse toestanden gezinnen met kinderen op straat moeten sturen. En dat is begonnen met het feit dat op het moment dat men het probleem eigenlijk kon aanpakken, dat men het niet heeft gedaan en eigenlijk elkaar stokken in de wielen heeft gestoken. Meer bepaald mevrouw Arena en mevrouw Tuchtelboom, en ik weet nog hoe dat gegaan is in het parlement. We hebben nog verschillende keren opgeroepen tot verantwoordelijkheid, maar het heeft toen niet gebaat.
Oké, Christophe Bossuyt.
Dank u.
Open VLD.
Dank u vriendelijk. Nee, het klopt dat de cijfers waarschijnlijk wel moeten gerelativeerd worden en dat overrompeling op zichzelf een heel beladen woord is. En als er over een crisis moet gesproken worden, is het wel degelijk over de opvangcrisis. Maar wat niet betekent dat men toch wel moet stilstaan met de cijfers met betrekking tot de verhouding binnen Europa. Hoe dat men truit of keert, zijn wij blijkbaar op de derde plaats binnen Europa wat betreft het aantal aanvragen in verhouding tot het aantal miljoen inwoners per land. Als ook dat wij blijkbaar 4 maal zoveel aanvragen binnenkrijgen dan gemiddeld in de andere Europese lidstaten. Dat zijn nu gewoon maar cijfers, vaststellingen. Dus om te zeggen dat er iets schort aan ons beleid, denk ik, is hierdoor wel degelijk aangetoond. En natuurlijk hebt nu een acute crisis wat betreft het opvang. En dit moet dringend aangepakt worden. En als partij zijn we dan ook van mening dat dat niet alleen maar knip- en pleisterwerk moet zijn, maar dat het echt structurele maatregelen vereist zijn. En een van onze voorstellen was daaromtrent dat effectief men eigenlijk de teugels terug in handen neemt en dat er dus effectief een taskforce terug zou worden opgesteld, zoals dat eigenlijk destijds Verhofstadt in 2000 ook heeft gedaan. Zoals Naima verwees, toen hadden wij ineens een enorme piek van asielaanvragen van 42.000. Daar heeft de premier het heft in handen genomen, heeft alle bevoegde instanties, ministers aan tafel gezet, soms tot dagelijkse vergaderingen aan toe, en een jaar later was bijvoorbeeld die aantal aanvragen met de helft afgenomen. Dus ik denk dat op dat vlak men eigenlijk niet meer kopje duik mag doen en dat de premier wel degelijk actie dient te ondernemen. En het is wel wat gemakzuchtig om te zeggen dat het nu allemaal en alleen maar de verschillen van mening waren tussen Tuchtelboom en Arena. Ik kan alleen maar vaststellen dat toen Tuchtelboom bevoegde minister was op dat moment, dat we blijkbaar geen mensen die winter doorbrachten enzovoort. Dus ik denk misschien had men het standpunt van Tuchtelboom verder gevolgd.
Maar dat was wel het
geval. Minder acuut, waren daar hotels toen?
Maar tuurlijk waren er toen al hotels en toen waren er mensen in nood die daar sliepen. Absoluut.
Dat is het probleem met deze studio. We zetten hier geen schuiven aan.
We waren toen ook al zwangsommer.
Oké, u mag direct op elkanders standpunten antwoorden. Maar ik hoor hier toch twee mensen zeggen van, wat dat instroom betreft, dat is toch één zaak. Een ander probleem is de opvang. Dat jullie relativeren, dus van CD&V en Groen, relativeren toch die cijfers van instroom. En dan hoor ik anderzijds op de VLD toch zeggen van, we hebben inderdaad wel we hebben veel meer instroom dan in de meeste andere
maar
landen.
Maar mag ik even op dat laatste reageren?
Wel,
dat laatste is niet anders dan de jaren dat de VLD ook het heft in handen had.
Ik zal de politiek aan de kant kunnen doen. Ik zal eerst eventjes Jan Hertog laten reageren.
Het is niet pas nu dat wij gestegen zijn in vergelijking met de Europese landen. Dat was ook al zo onder de Waal enzovoort. Dus
laat
dat
onze socioloog eens uitleggen en daarna kunt u allemaal nog op elkaar reageren.
Nu, België mag trots zijn op zijn asielbeleid. Alleen is de opvang mede door de wettelijke omstandigheden niet goed georganiseerd geweest. Maar dat is de uitspraak van het hoogste gezaghebbende UNO-organisatie voor de vluchtelingen. En we moeten dat ook durven onder ogen zien en we moeten er ook trots op durven zijn. Want 20.000, men kan dat vergelijken met 10 jaar geleden, 40.000, maar toen was de opvang helemaal gespreid over alle gemeentes. Men heeft geoordeeld om het te centraliseren. Nu, en daarmee is men verrast geweest. Een tweede, de instroom van asielzoekers is in november voor het eerst sinds april dit jaar gedaald. En het is voorzienbaar dat dat zich zal doorzetten ook naar december. Dus men zal met moeite de 20.000 halen of de asielzoekers zullen zich moeten spoeien. Drie, de asielinstroom is maar een zeer beperkt deel van de globale migratie. Men kan het inschatten als er 100 nieuwe migranten in België komen, zijn er daarvan 20 asielzoekers. Dus alles is relatief.
Wat de cijfers dan van dat er 2,4 keer zoveel illegale migranten zijn als in de rest van Europa of het Europees gemiddelde? Nu, dat is etcetera. Dat is de cijfers die hier in de standaard stonden.
Maar goed, als men op één maand, waar een hoge instroom is, gaat vergelijken met een lage instroom in Duitsland en dan zeggen, ja, het is 4 keer zoveel. Nu, dit is puur bedrog. Dit is in de feite de werkelijkheid vertekenen door het niet begrijpen of willen begrijpen van de cijfers.
Hilde Gerards, over die cijfers, dus, heb je daar nog iets over te zeggen? We willen nog niet over opvang en zo praten, dat komt zelfs aan de beurt.
Over de cijfers zelf, het is inderdaad zo dat er nog altijd in het zuiden het meest aantal vluchtelingen worden opgevangen en dat we dat blijkbaar allemaal normaal vinden. Dat een land als Pakistan de vluchtelingenstroom moet aankunnen, vinden we geen probleem. Als we weten dat er maar van het aantal vluchtelingen ter wereld maar 3% in Europa geraakt, 3%, waar spreken we dan over? En ik weet dat een samenleving moet zien, wat kunnen we aan? Hè? Maar ik denk, als wij zien wat het zuiden moet aankunnen van ons, want toen Congo ten tijde van de oorlog met Rwanda zijn grenzen sloot, werd er schande van gesproken. Toen zei men alleen, men laat die mensen gewoon afslachten. Maar de grensgebieden met Congo, daar was geen eten meer te vinden door de vluchtelingenstroom die langskwam. Zo'n toestanden, daar zijn we nog lang niet aan toe hoor. We mogen nog niet klagen.
Goed, dan dus de opvang. Jij wilde reageren, geloof ik, Meren.
Over de opvang zelf?
Wel, ja,
heel concreet, de situatie met dwangsommen hotels. En eigenlijk zijn dat de allergoedkoopste hotels waar mensen niet eens kunnen koken. En dan een maaltijdcheck krijgen die niet voldoende is om overdag warm te eten. Die steken heel veel mensen de ogen uit. Hè. Een van de problemen is natuurlijk dat de publieke opinie...
Dat plus het feit dat de mensen op straat moeten slapen.
Ook. Nee, maar daar is een solidariteitsactie op gang gekomen. Waar ik problemen mee heb, is dat de hele tijd het voorbeeld werd gegeven van de huizenhoge dwangsommen door de rechtbanken, waar veel mensen van zeggen, ja, mijn uitkering volstaat niet. Maar die mensen krijgen €500 per dag. Dat is toch niet normaal? Wat een weerzinwekkende getallen krijgen die mensen toch. Nu, dat is een begrijpelijke reactie, maar het heeft wel een stuk ook het politieke debat vervuild opnieuw, zoals ik daarnet zei. Waarom kregen die mensen zo'n dwangsommen? Omdat eigenlijk de overheid het recht van die mensen heeft genegeerd. En mensen hebben volgens de Belgische wetgeving allemaal een recht op opvang. Dus opvang is een basisrecht. En dat is de voorbije jaren door onze regering niet waargemaakt. Wat zegt de juridische wereld op het moment dat daar klachten binnenkomen van ik word niet opgevangen, dan zegt die oké, u krijgt een dwangsom voor elke dag dat die mensen niet opgevangen worden. En men krijgt zelfs nog een marge, Fedasiel krijgt een marge van kijk, u krijgt een week, zoveel dagen tijd, om dat in orde te maken en pas daarna begint die dwangsom te lopen. Ja. En dan blijkt dat men niet in staat is om ook binnen die tijd, en dat is niet de schuld van Fedasiel, die materiële opvang te voorzien. En wat zien we? Keer op keer op het moment dat het winter is en mensen die solidariteit op gang begint te komen en mensen zien van oei, hier zitten hier kleine kinderen te verkleumen in het Noordstation zonder degelijke kleding gaan, dat dan politici en bijvoorbeeld de ruil tussen Couraar en de Krem was wat dat betreft illustratief, zeggen van maar wij hebben hier plaatsen, wij hebben leegkazernes enzovoort,
vooral
die allemaal op dat
moment
niet klaar zijn. Dat is eigenlijk hemeltergend.
CD&V laat antwoorden, is het de schuld van de bakkelei van...
Kijk, ik ga niet zeggen dat het schuld is van deze en gene partij. De voorbije 3 jaar, 2007 tot 2010, is er een regering geweest die gewoon op geen enkel vlak gewerkt heeft. En wat betreft asiel is er in het begin een manifeste onwil geweest om overeen te komen tussen 2 partijen die niet de CD&V waren. Maar de premier was wel van CD&V. En ik persoonlijk heb een verschil gezien tussen de manier waarop Yves Leterme het heeft aangepakt en Herman Van Rompuy het heeft aangepakt. En dan stel ik mij de vraag, waarom is die werver niet veel sneller gekomen? Het probleem was er al in het begin van de legislatuur. Het was al ingeschreven in de regeerverklaring dat er daar een probleem was dat diende opgelost te worden. Men heeft dat niet aangepakt. Komt daar Herman Van Rompuy na een hele lange problematiek, die begint daarmee en nadat hij weg is, valt het terug bij wijze van spreken, gewoon op droogstaat. En dat is een groot probleem geweest. En we zitten in een situatie dat het echt verworden is van politieke onwil wat mij betreft, naar onmacht. En dat het ook een stuk de politiek boven het hoofd is.
Dat het eigenlijk niet veel zin heeft om elkaar de zwarte pieten blijven doorschuiven. Of te zeggen, het zou ook wel straf zijn dat we zouden beweren dat alleen maar iemand als Herman Van Rompuy de boel kan aanpakken. Hè. Want hoe dan ook, Herman Van Rompuy zijn we kwijt aan Europa. Dus die gaan we zeker niet meer terugkrijgen.
Laten we vooral toch weer helemaal politiek aan het worden.
Ja, ik zou willen zeggen, eigenlijk laten we duidelijk zijn. Ik wil gewoon zeggen dat de problematiek complex is. Dat het niet alleen gaat over opvang. Want ik ga u wat cijfers geven. We komen van het begin van de legislatuur waren er 16.000... Ik ga even zeggen.
Ik wil wel weten, waarom is er geen opvang en wat moet er gedaan worden?
Mag ik even zeggen? Er waren 16.000 plaatsen. Ondertussen zitten we nu aan meer dan 20.000 plaatsen. Dus er zijn 4.000 plaatsen bijgekomen. Nu, recent, zijn er nog bijna 5.000 plaatsen die er nog gaan bijkomen. 2.400... Mag ik even? 2.400 in de kazernes en 2.000 via de LOI's. Daarvan zijn er tot hiertoe nog maar tussen de 500 en 700 die er gaan bijkomen. En dan nog een aantal noodopvangplaatsen. Maar los daarvan...
Dus volgend jaar hebben we nog problemen.
Maar wil ik u even zeggen dat het niet volstaat om alleen maar plaatsen bij te creëren. Behalve plaatsen bij creëren, wat ook moet gebeuren en wat eigenlijk veel vroeger had moeten gebeuren, hè, dat zeg ik ook, want ik vind niemand, er staan meer dan 7000 mensen die geen opvang hebben gekregen, dat is onterecht, dat kan niet, hè. Dus wij moeten de wetten die er zijn, moeten ook nageleefd worden, maar los daarvan zal er behalve bijkomende plaatsen die er ook nu zijn, zal er ook moeten gewerkt worden aan uitstroom en instroom, die twee facetten op een correcte manier. Ik zeg daar wel bij, op een correcte manier. Dat wil niet zeggen, gewoon bijvoorbeeld opvang gaan weigeren omdat je opvangplaatsen te weinig hebt aan mensen die daar recht op hebben. Want dat zijn bijvoorbeeld voorstellen die gisteren in de commissie voorlagen en die we gelukkig van tafel hebben geveegd. Het was een voorstel van de N-VA om heel de groepen te weigeren vanuit de opvang, terwijl die mensen daar recht op hebben. Daar hebben wij gezegd, dit is inhumaan, dit willen wij niet. Wij willen wel werken aan vrijwillige terugkeer in eerste instantie, omdat we weten dat er veel te weinig op wordt ingezet. En dat we weten dat in andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, maar ook Canada, dat je wanneer je werkt met vrijwillige terugkeer, vanaf het begin ook mensen begeleiden via een coach, dat je daar bereikt dat 70% er ook, dat je met 70% van de mensen ook die vrijwillige terugkeer bereikt. En dat hebben wij tot hiertoe in België nog nooit gedaan. En het wordt hoog tijd dat aan de volgende regering, dit hierin ook meer geld investeert om daar ook aan te werken en niet alleen aan de laatste fase, namelijk de gedwongen terugkeer.
Ja, maar eerder hadden we het over, we gaan direct naar Christophe over, eerder hadden we het over het feit dat of er nu wel of veel instroom is en nu ben je weer bezig, moeten ook de instroom aanpakken, daar kunnen we het zelf eens over hebben, maar opnieuw, die plaatsen... Waarom loopt dat verkeerd? Waarom blijft dat verkeerd lopen? Wat moet er gedaan worden?
Als het gaat om je gebrek aan plaatsen, dat is een combinatie van verschillende elementen. Dus onder meer de wetswijziging, van het afschaffen van de financiële steun naar materiële steun. Waarschijnlijk niet voldoende op tijd proactief erbij stilgestaan dat bijkomende plaatsen die niet gecreëerd worden. Maar een ander element, eigenlijk voortbordurend wat Naïma zei, is dat je een asielbeleid, een migratiebeleid, los van het feit van uw instroom, heeft dus effectief ook een sluitstuk nodig, en dat is een terugkeerbeleid waar dat ze juist over sprak. En ik weet bijvoorbeeld ook, op Vlaams niveau heeft men in het kader van het inburgeringsbeleid daar bijvoorbeeld de focus gelegd op vrijwillige terugkeer.
Maar ik wil daar
samen.
Ik kom erop.
U
wilt horen over de plaatsen binnen de opvangcentra. Ik wou erop komen, als u mij toelaat. Het feit is dat dus, met betrekking tot uw terugkeerbeleid, als men onvoldoende mensen terugzendt, gaan die centra overbezet geraken. Het percentage van uitgeprocedeerden binnen die centra is fenomenaal toegenomen. Als u weet dat in de beginjaren 2000 men gemiddeld jaarlijks 14.000 mensen terugzende en dat dat eigenlijk vanaf 2007 gestaag is gezakt van 12.000 tot nu ongeveer gemiddeld 8.000, dan ziet u dat er daar wel degelijk een groot verschil is van mensen die meer jaarlijks terugzenden. Maar dan neemt capaciteit in.
Ja, wacht, we zijn hier al met drieën of met vieren als ik mezelf meereken, die wil praten met vijven. Dus kort, Naïma.
Ja, ik wil nog één ding toevoegen. Wat ook wel het probleem heeft vergroot van de opvang, en dat is zowel in het nadeel van de mensen zelf als in het nadeel van de opvangplaats, dat is dat de procedures langer duren. We zijn er in 2006, hebben we gezegd, 2007, we moeten zorgen dat die asielprocedures maximum 1 jaar duren. Maar dan ook maximum. En we gingen ervan uit dat eigenlijk niet zou overschreden worden. Wel, we zitten nu aan gemiddeld 16 maanden. Dat is veel te lang. Als we erin slagen om die asielprocedure op 8 maanden te brengen, waar dat de commissaris trouwens ook zegt dat in sommige gevallen zelfs veel korter zal kunnen, dan betekent dat gewoon dat je 8.000, dat is de helft van 8 maanden, dat is de helft van 16 maanden, dat betekent gewoon dat je 50% capaciteit bijcreëert. Of dat je in elk geval geen opvangplaatsen meer tekort zullen hebben. Maar dan moet je daar ook werken aan kortere asielprocedures, wel menselijke. Maar in Frankrijk kan het bijvoorbeeld op 6 maanden. Dan moet het bij ons ook gemiddeld op 8 maanden lukken.
Ja. Dat allemaal samen natuurlijk, en iedereen wil praten. Maar het is één ding dat ik nog altijd niet snap. We hadden dus 10 jaar geleden hadden we 40.000 asielzoekers. Nu hebben we er 20.000. Toen stonden ze blijkbaar minder op straat dan nu.
Maar toen werden ze doorverwezen naar de OCMW's.
Dat was een specifieke aanleiding voor die 42.000 ook. Hè.
En ze gingen allemaal naar de OCMW's.
De liberalisatie die daar aan de basis lag.
Christophe Bossuyt, jij zei van vroeger was er ook meer uitstroom.
Absoluut. Maar je mag niet alleen maar kijken op 2000, de 42.000, want dat was echt een exceptioneel fenomeen dat grotendeels te wijten was aan de collectieve regularisatie in 1999, wat niet betekent dat er de jaren daarna effectief een normaal verwijderingsbeleid was. Maar ik denk, als ik me niet vergis, dat meneer Hertog, de socioloog, die wel degelijk de cijfers kent, graag ergens iets wilt aan toevoegen.
We spreken over 42, 30, 20.000. Ja. Nu, tegenover die achtergrond is het heel normaal dat er toen 14.000 uitdrijvingen waren, zoals dat heet. Nu, als er nu 12.000, 15.000 asielaanvragen zijn en er zijn er 8.000 uitdrijvingen, dan is dat in verhouding nog meer dan vroeger. Waarom dat er vroeger geen opvangcrisis was met 42.000? Dat was omdat alle OCMW's plaatselijk die opvang moesten organiseren. Dat is nu gecentraliseerd, dat is heel duidelijk. Een derde punt dat men toch moet onder ogen zien, dat is als er winterse toestanden komen, dan krijg je een combinatie van drie factoren. De daklozen in Brussel, die komen naar buiten, die zeggen het is onze moment. Twee, de sans-papiers, die al jaren samen proberen een zaak te regelen, die zeggen het is de moment en men gebruikt de context heel terecht om hun eigen belang te manifesteren. 40 Pakistanen in één huis in Brussel, nu, dat zijn geen asielaanvragers, die willen hun probleem stellen. Nu, en daar doorheen loopt de asielzoekers, hè, die goed bijgehouden worden en waar dat ook met prioriteit opvang voor regelt, en de komende maanden zal zich dat regelen. Vier, men moet toch beseffen dat een aantal nog niet-Europese landen, zoals Servië, Macedonië, Albanië, Kosovo, dus dat die, laten we zeggen, dit jaar, zonder niet en masse, want anders zouden er veel meer zijn, maar dat die de cijfers die nu naar de 20.000 gaan, een beetje gechargeerd hebben. Nu, dat zal afzwakken en op termijn van de komende 5 à 10 jaar zal het nieuwe, veel uitgebreidere Europa de asielproblematiek die nu acuut wordt door deze landen zal volledig verdunnen en verwateren. Dus het is ongehoord dat men nu over een asielcrisis spreekt, terwijl dat het nieuwe en zich verder uitbreidende Europa in de feite de helft van de asielinstroom gewoon zal regulariseren door de mensen dezelfde rechten in Europa toe te kennen.
Rond de opvangcrisis, ik vind het hallucinant. We spreken hier over de derde winter op rij. De derde winter op rij. Dat er kinderen buiten slapen. Volwassenen, kinderen, noem maar op. Nu is het plots winter. Nu, ik zou wel eens aan de regering willen melden. Daar zit een zeker systeem in. Hè? Dus de winter, we hebben hier in België seizoenen. En om de zoveel tijd komt die winter terug. Dus we hoeven daar echt niet zo van te schrikken. Hè? Het is ook in de zomer niet echt aangewezen om kinderen op straat te laten dolen. Hè? Maar in de zomer is dat blijkbaar maatschappelijk niet zo'n probleem. En nu is het weer winter en we zijn weer allemaal wakker. Ik vind dat hallucinant. Hè?
Ik hoorde daarnet toch zeggen van 10 jaar geleden was er minder een probleem doordat die opvang georganiseerd was door de OCMW's of via de OCMW's ging.
Ik ga twee concrete elementen geven van het opvangprobleem. Tot 2007 mochten asielzoekers werken. En dat is in 2007 plots afgeschaft. Wat krijg je dan? Mensen die in de opvang zitten, die kunnen niet meer gaan werken en kunnen eigenlijk ook geen vermogen opbouwen waarmee dat die, als die uit die opvang komen, zelf iets kunnen gaan doen. In 2010 is dat terug beperkt ingevoerd. Dus het is recent beperkt ingevoerd. Waarom? Omdat men ziet dat het opvangprobleem daardoor meegestegen is. Tweede zaak is het spreidingsprobleem.
Ik wil kort weten wat nu een concrete oplossing zou zijn voor het probleem. Is dat werken?
Het spreidingsplan is zeer belangrijk. Het is zeer belangrijk dat ook gemeenten die tot nu toe niet al te veel een verantwoordelijkheid opnemen, dat die mee een verantwoordelijkheid opnemen. Nee. En wij hebben als Groen dan ook een concreet voorstel voor lokale opvanginitiatieven ingediend om ervoor te zorgen dat verschillende OCMW's ook mee hun verantwoordelijkheid opnemen en dat mensen niet in hele grote units moeten zitten, maar dat dat ook kleinschalig kan. Waarom? Omdat dat ook belangrijk is. Nee, dat zeg ik juist niet. Op dit moment, een spreidingsplan is
maar
juist
hier zijn
niet
een aantal
dat...
zaken die door elkaar gehaald worden. Als je spreekt over spreidingsplan, dan klinkt dat in de oren van de luisteraars heerlijk, want dat is goed, we gaan toch solidair zijn allemaal. Maar in de realiteit, of in de wetstraat, betekent spreidingsplan het terug invoeren van de financiële steun. Nu,
mag ik even?
Dat is wat er in de wet voorzien is. Dat is wat de wet zegt over spreidingsplan. Maar ik ben het wel eens over, laten we zorgen dat er meer, ik heb dat trouwens al in het rapport geschreven dat ik vorig jaar met de Senaat gemaakt heb, laten we meer plaatsen creëren in de lokale opvanginitiatieven bij de gemeente. Maar kijk, mevrouw
Almaci, jullie zijn inderdaad akkoord op dat punt, of niet?
Mevrouw Almaci, er is een verschil tussen, laat ik heel duidelijk zijn, wij pleiten er niet voor om de financiële steun terug in te voeren, maar wij pleiten er wel voor om nog meer LOI-plaatsen te creëren. Weet trouwens dat ik al die jaren altijd heb gezegd dat het moratorium dat er was eigenlijk een beperking van het aantal uitbreidingen bij de LOI's, dat ik daar altijd voor gevochten heb om dat op te heffen. Dus dat je moet zorgen... Laat ik even zeggen van... Ja, voor solidariteit. Ja, tegen solidariteit. Maar nee, tegen terug herinvoeren van financiële steun. Want dan zouden wij terug naar 40.000 aanvragen kunnen gaan. En dat moeten we niet doen.
Mevrouw Lanschi, die legt hier iets in mijn mond dat ik niet heb gezegd. Ik heb niet over financiële steun gepraat. In ons plan staat letterlijk...
Maar u heeft gezegd spreidingsplan.
Dat er een spreiding moet gebeuren, een maatregel die gecombineerd wordt met de invoering van een spreidingsplan om asielzoekers in materiële steun aan LOI's toe te wijzen.
Armaci.
Dat is het, mevrouw. Met alle respect,
Armaci,
maar...
Ik zeg gewoon dat... Mevrouw,
we zullen dan een stof laten het woord geven.
Wat is de vraag?
Terwijl de discussie hier aan de hoek van de tafel verder gaat, geef ik het woord... Wacht, geef ik het woord aan Christophe. We moeten direct over, want er zal Mauro zal spelen, 10 minuten onderbreking. Maar... Oké, er zijn verschillen in mening over spreidingsplan, maar jullie zeggen toch, vroeger was er opvang door OCMW's, jullie pleiten toch door spreidingsplan lokaal, ook een VLD.
Eigenlijk is het deels gelijklopend met wat Naïma zei. We hebben daar een heel duidelijk standpunt in, ook wat betreft zeker die financiële steun. Daar zijn we absoluut tegen dat die terug zou worden ingevoerd via een sluipweg of niet. En dat er zeker ook deze acute problematiek moet aangepakt worden, want niemand is akkoord dat kinderen... op straat lopen, zomer of winter.
Niemand is akkoord, maar houdt het wel al 3 jaar in stand.
Ik wist niet dat wij de premier leven en dat wij de enigste in de regering waren, maar dat is nieuw voor mij. Maar toch, dank u.
Stemt
op ons dan. Moet er een lokaal spreidingsplan komen?
Het hangt er vanaf hoe dat u dat wilt verwoorden. Op dat vlak is er al duidelijk al een groot misverstand.
De lokale opvanginitiatieven zijn wat dat betreft echt de richting die wij moeten uitgaan. Okay. En dat versterkt ook de solidariteit. En die kleinschaligheid is ook belangrijk voor die asielzoekers.
Maar ik wil nog
één
laatste ding over die
procedure
zeggen, als dat kan. Het klopt, de procedures moeten korter. Daar zijn we grote voorstander van. En het streefdoel was 1 jaar. Wat al een grote vooruitsprong is... Voor grote vooruitgang is ten aanzien van het verleden. Het probleem is dat elke procedure maar een bepaald volume aan kan.
Het is niet gelukt, hè?
En dat wensen wij nu via structurele weg, via parlementair initiatief, dat nu op korte termijn wordt aangepakt om juist niet verder mee daar gegijzeld te worden.
Ja, nu, het voordeel van deze situatie is dat nu nieuwe opvang liefst zo plaatselijk mogelijk gecreëerd wordt, zodanig dat de opvangcrisis wordt opgelost. En de komende maanden zal die niet meer nodig zijn. Maar dat dit ook als reserve geactiveerd blijft en dat men opnieuw naar een toestand gaat volgend jaar van 15.000, 12.000 asielaanvragen per jaar. België mag trots zijn op zijn asielbeleid.
Het komt vandaag nog in de krant, maar ik wil wel nog één ding zeggen. Men moet echt opletten voor bepaalde aanzuigeffecten dat men onbedoeld kan creëren door positief bedoelde initiatieven.
Ik denk dat de aanzuigeffecten er vooral zijn omdat het probleem nu blijft aanmodderen.
Ja, maar je zit nog altijd met 3 keer meer dan het
Drie
keer grootste aantal asielaanvragen in België. Ik wist niet dat België daar specialer is dan Duitsland, Nederland, Frankrijk.
Ik denk dat jij echt de problematiek beter moet bekijken.
De discussie mag afgebroken worden voorlopig.
Dat
ik
zo lang blijf
aanmodderen, komen er
mensen
naar hier. Ik zal
de
schuif
toezetten. Je hebt zelf dat in het verleden gezegd dat 5 jaar geleden ook zo groot was. Nee.
De Roma komen nu naar hier. Waarom? Omdat ze zien dat er in België een goede asielprocedure is.